Een hele goedemorgen allemaal. We gaan verder met de Romeinenbrief. De 29e keer alweer. En de vorige keer zijn we gebleven in Romeinen 12. We hebben de vorige keer het laatste deel van Romeinen 11 besproken. En de eerste twee versen van Romeinen 12. Die ga ik ook even lezen. Ter herhaling en om weer even de draad op te pakken. En ik lees dan meteen de versen die ik denk te gaan bespreken. Maar dat is natuurlijk een streven. Maar of ik dat ook daadwerkelijk ga halen, dat zien we wel. Ik zal in ieder geval de tijd een beetje in de gaten houden. De vorige keer hebben we besproken vanaf Romeinen 11 vers 30. En daar staat: want net zoals jullie eens ongezeggelijk of ongehoorzaam zijn aan God, maar nu ontferming verkregen door hun ongezeggelijkheid, zo zijn deze nu ongezeggelijk in de ontferming aan jullie, opdat zij nu ook ontferming zullen verkrijgen. Want God sluit allen samen op in ongezeggelijkheid, opdat hij zich over allen zou ontfermen. O diepte van rijkdom en van wijsheid en van kennis van God, hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie kende het denken van de Heer, of wie werd zijn adviseur, of wie geeft eerst aan hem en het zal aan hem terugbetaald worden? Want vanuit hem en door hem en tot in hem zijn alle dingen, aan hem de heerlijkheid tot in de aionen. Amen. En dan komen we in een nieuw hoofdstuk. Ik moedig jullie dan aan, broeders, door de barmhartigheden van God, dat jullie je lichamen presenteren als een levend, heilig en welgevallig offer aan God. Jullie logische dienst. En word niet gevormd naar deze aion, maar onderga een metamorfose in de vernieuwing van het denken, om te beproeven wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volmaakte. Tot zover de vorige keer besproken. Want ik zeg, door de genade die aan mij gegeven wordt tegen een ieder onder jullie, heb geen hogere gezindheid boven wat noodzakelijk is gezind te zijn, maar wees gezind om verstandig te zijn, zoals God een ieder een maat van geloof toedeelt. Want net als wij in één lichaam veel leden hebben, maar niet alle leden dezelfde werking hebben, zo zijn wij, de velen, één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En wij hebben onderscheiden genadegaven in overeenstemming met de genade die aan ons gegeven wordt. Het zij profetie naar overeenkomst van het geloof, het zij bediening in de bediening, het zij wie onderwijst in de onderwijzing, het zij de bemoedigende in het bemoedigen, wie meedeelt in de vrijgevigheid, wie vooraan staat in ijver, wie zich ontfermt in blijmoedigheid. De liefde is ongeveinsd, verafschuwende het boosaardige, hechtende aan het goede. In broederliefde elkaar dierbaar genegen, in de eer elkaar voorgaand, in de ijver niet traag, vurig in de geest, als slaaf de Heer dienend. In de hoop zich verheugende, in de verdrukking verdurend, in het gebed volhoudend, in de behoeften van de heiligen deelnemend, de gastvrijheid najagend. Zegen wie jullie vervolgen, zegen en vervloek niet. Verheug je met wie zich verheugen, huil met wie huilen. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op de hoge dingen, maar zich voegend met de nederigen. Wees niet eigenzinnig. Ja, tot zover maar even voor nu. En nogmaals, of we zover gaan komen, dat zien we vanzelf. Maar we zijn dus aangekomen voor de bespreking, de vers voor vers bespreking in Romeinen 12 vers 3. En ik heb het hele vers maar in één keer afgedrukt, omdat ik dacht, ja, het is wel lastig om dit zinsdeel voor zinsdeel te bespreken. Het is een wat lange zin en nou ja, die gaan we gewoon eens rustig doornemen. Paulus zegt daar: want ik zeg, door de genade die aan mij gegeven wordt tegen een ieder onder jullie, heb geen hogere gezindheid boven wat noodzakelijk is, of wat moet zijn, of wat bindend is, staat er in de interlineair. Wat bindend is, wat noodzakelijk is gezind te zijn, maar wees gezind om verstandig te zijn. Zoals God aan een ieder een maat van geloof toedeelt. Kijk, Paulus haakt hier aan op het voorgaande, dat zie je ook, het staat want. Hè, dus en dat voorgaande, dat ging over dat wij onze lichamen zouden stellen, of presenteren, stellen tot een levend, heilig en welgevallig offer aan God. Ja, ook dat sloeg weer op het voorgaan. Hè? Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Nou, zegt Paulus, als dat nou zo is, dan is het dus jullie logische dienst, jullie logische eredienst, om je, ja, je lichaam, heel je leven, je hebben en houden, of je handel en wandel, of hoe je dat ook allemaal zegt, dat je dat in zijn hand legt. Want uit, alles is toch uit, door en tot hem. Dus we behoren hem toe. Hij plaatst alles, hij is de beschikker van alles. Dus dan is het onze logische dienst aan hem om onze lichamen te stellen als een levend, heilig en welgevallig offer aan hem. En zegt hij, opdat wij zouden beproeven, hè, dan ondervinden wij wat de wil van God is, als we dat doen. Want dan worden we namelijk veranderd in ons denken. Hè. Dan ondergaan we een metamorfose in de vernieuwing van het denken. En God geeft ons daarin ook aan een ieder, aan elk van ons, wat nodig is. En wat Paulus hier dus eigenlijk, wat Paulus hier naar voren gaat brengen, hè, God geeft aan ieder wat nodig is. Ik kom daar straks al op terug, want dat staat hier ook gewoon. Maar Paulus zegt ook, kijk, als je lichaam stelt als levend, heilig, Gode welgevallig offer, dan ondervind je wat de wil van God is. Hij geeft aan jou wat nodig is in jouw positie en onderschik je daar ook aan. He, wees daar ook tevreden mee. Want, zegt hij, kijk, dit is wat inleidend en terugkijkend op het voorgaande. Want ik zeg door de genade die aan mij gegeven wordt. Paulus was dus ook iets gegeven. We weten natuurlijk allemaal wat aan hem gegeven was. Hij was apostel en leraar van de natie. Nou, dat was dus de genade die aan Paulus gegeven werd. En dan geef ik alvast een schot voor de boeg van wat er straks komt. Hij zegt dus, wat Paulus straks gaat duidelijk maken, is dat hij zegt van, wij ontvangen allemaal zijn genade, maar dat heeft in ieder van ons zijn eigen uitwerking. Ieder van ons, het is één bron, genade, wat God geeft. En dat heeft in elk van ons individueel een andere uitwerking. En Paulus zegt, door de genade die aan mij gegeven is, zeg ik tegen ieder van jullie, want Paulus is een leraar, Paulus is een apostel, dus hij geeft deze dingen door. Dat was wat genade in hem uitwerkte. Nog steeds uitwerkt trouwens. Hè? Uitwerkt. En dan zegt hij, heb geen hogere gezindheid boven wat noodzakelijk is gezind te zijn. En hij speelt hier met dat woord gezindheid. Ik heb ze even een beetje eruit gelicht. Gezindheid, gezind te zijn, gezind om verstandig te zijn. En in het Grieks zie je die, ik heb ze even allemaal afgedrukt, die vier voorkomens. Overal zit dat pronijn, of hoe je dat ook zegt, zit daarin. Hyperpronijn, pronijn, pronijn en sopronijn. Ik spreek het maar gewoon uit zoals je het zegt in het Nederlands. En misschien moet je zeggen sofronijn of zo. Ik weet het niet, maar ik moet altijd lachen op mensen die dan bijvoorbeeld bij Theos zeggen Theos. En alsof dat dan Engels is. En dan denk ik van ja, ik heb wel eens iets gelezen over dat oud-Grieks, dat men geen flauw idee heeft hoe de uitspraak was. Dus ik spreek het altijd maar uit zoals ik het lees. Maar Paulus speelt hier met die woorden voor gezindheid. Dat lijkt me wel duidelijk, toch, als je deze woorden ziet. Het is eigenlijk vier keer eenzelfde woord. In ieder geval uit eenzelfde woord familie. Die gezindheid zit overal in. Dat sopronijn wordt over het algemeen in de reddend gezind is dan de woordopbouw, maar dat heeft met gezond verstand te maken. Gezindheid is gerichtheid. Hè? Gezindheid is een denkrichting. Ja, ik heb over een Nederlands woord na zitten denken, een synoniem voor gezindheid. Wat is nou gezindheid? Gezindheid is dat je de zinnen ergens opzet. Hè? Een denkrichting. Maar dat klinkt zo vaak, maar je hebt een heel mooi woord, maar dat is geen Nederlands, dat is het woord mindset. Dat is natuurlijk Engels. Nou, ik heb er niet zo moeite mee om Engelse woorden die, waarvan je zegt van ja, die kennen wij allemaal. Maar mindset, ja, dat is ook waar je de mind op gezet hebt. Hè? Het denken is daarop gericht. Maar het gaat verder dan, het gaat toch verder dan het denken. Gezindheid gaat verder dan aan dingen denken. Het is echt een mindset. Een denkrichting, maar dat vind ik een beetje, ja. Nou ja, kijken jullie maar welk woord je het beste vindt passen. En voor mij apart gewoon gezindheid, maar dat klinkt ook.
Je hebt er ook zin in.
Ja, daar heb je dus ook zin in. Dat, dat is ook wel een leuke. Je hebt er zin in, maar je hebt er ook de zinnen op gezet. Ja, maar de Statenvertaling die. Dat heb ik ook gezien. Die hebben het over wijs zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Ja, die vertalen het toch wel redelijk concordant om telkens het woord wijs te gebruiken. Ik weet niet wat andere. Kijk, hier onderin zie je ook wat de MBG heeft. Gedachten koesteren, hoger dan gedachten en daar weer bedachtzaamheid. Ja, dat is toch, dat dekt toch de lading niet natuurlijk. Dus, wijs zijn, ja, daar heeft het natuurlijk ook wel weer mee te maken. En met het verstand en met gezond verstand. Maar de zinnen ergens opzetten is toch ook wel een, hoe noem je dat? Als je ergens zinnen opzet, dan heb je er, dan wat Linda zegt, heb je er ook wel zin in. Dan komt dat toch ook vanuit een bepaalde drive. Maar dat is ook weer Engels. Een bepaalde gerichtheid. Nou ja, ik denk dat we er wel over dat woord dan wel even genoeg hebben gezegd. Maar Paulus zegt, mij is een genade gegeven. En daarom zeg ik tegen ieder van jullie. Nou, dat was wat genade uitwerkt in Paulus. Dat hij een leraar was en een apostel. Maar hij zegt dus, heb geen hogere gezindheid boven wat bindend is of noodzakelijk is gezind te zijn. Maar wees gezind om verstandig te zijn, zoals God aan een ieder een maat van geloof toedeelt. Zie je, Paulus zegt dus, we stellen ons lichaam als levend, heilig, Gode, een offer aan God. Dat is onze logische dienst. En dan ondervinden wij wat de wil van God is. We worden veranderd in het denken. Maar doe dat zoals God aan jou toedeelt. Aan de maat die God jou geeft. Niet meer, maar ook niet minder. He, schik je daar gewoon in. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. En hij geeft dus ook aan jou wat jij nodig hebt. En voor de een is dat het ene, voor de ander is dat het ander. Maar dat is ook wat hij in het vervolg gaat zeggen. Paulus kon daar ook over meepraten. Dat zegt hij hier. Ik zeg, door de genade die aan mij gegeven wordt, zegt hij. Maar toen Paulus dus eens wel een hogere gezindheid had, om het zo te zeggen. En om dingen vroeg die God hem niet had toebedeeld. Toen zei God tegen hem, nee, mijn genade is jou genoeg. In 2 Korinthe 12. En ik ga even helemaal voorbij aan het verband waarin hij dat zegt en waarom hij dat zegt. Zoek dat zelf maar op als je dat niet paraat hebt. Maar dat zei God tegen hem. Nee, Paulus, mijn genade is jou genoeg. Nou, en toen. Dus Paulus kon daar een boekje over open doen. Ja, en dan gaat hij dus over die maat van geloof die God aan ieder toedeelt. Gaat hij verder uiteenzetten. En dat zijn schitterende versen. En ook zo, eigenlijk zo, de metafoor die Paulus gaat gebruiken is zo, ja, makkelijk voor ons om te begrijpen ook. Want net als wij in één lichaam veel leden hebben, maar niet alle leden dezelfde werking hebben. Kijk, Paulus pakt hier gewoon als voorbeeld ons lichaam. En dat lichaam is één, het is een eenheid. Maar het heeft veel leden. Of lichaamsdelen. Hè? Leden en delen is een, hoe noem je dat, een anagram. Zelfde letters, alleen andere volgorde. Net als wij in één lichaam veel leden hebben, maar niet alle leden dezelfde werking hebben. Zo zijn wij de velen één lichaam in Christus. maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Dus dat ene lichaam, het lichaam van Christus, dat heet niet voor niks het lichaam. Paulus zegt, kijk naar het menselijk lichaam, hè, naar je eigen lichaam. Nou, dat lichaam is een eenheid, maar het heeft verschillende lichaamsdelen, of eigenlijk nog leden, dat gaat nog wat verder dan lichaamsdelen natuurlijk. Maar die eenheid, die is er juist doordat al die afzonderlijke leden anders zijn. Daardoor kan dat lichaam functioneren als een eenheid. Zo is dat bij het menselijk lichaam. En Paulus roept dus op, hè, en dat is echt even geparafraseerd, of in mijn eigen woorden, hij moedigt aan om niet meer te willen zijn, maar ook niet minder trouwens, dan je bent. Hè, onderschik je daaraan, naar de maat van geloof die God aan een ieder geeft. Elk deel van het lichaam, elk lid van het lichaam, alle lichaamsdelen, elke lichaamsfunctie doet wat benodigd is voor het lichaam. Dat is in ons lichaam is dat zo. Paulus zet dat bijvoorbeeld in, 1 Korinthe 12 geloof ik, gaat hij daar ook uitgebreid op in. Heeft het over ogen, oren. Maar ja, kijk, zoals ik jullie tegen mij aan zitten te kijken en ik tegen jullie, dan zie ik ook van alles. Ik zie oren, ogen, neus, mond, handen, voeten. Nou ja, voeten, we hebben die lichaamsdelen ook bedekt, het meeste gelukkig. Maar nee, dat zeg ik voor jullie, hè. Dat zeg ik voor jullie, kijken allemaal naar mij. Maar we hebben ook allerlei lichaamsfuncties die zien we niet eens. Die zien we niet en we zijn ook totaal niet bewust zijn dat het gebeurt. Noem het maar op, longen, lever, hart, nieren. Maar ook, het kan nog kleiner natuurlijk. Hè? In het bloed zit van alles. Ik heb er totaal geen verstand van, maar witte bloedlichaampjes, rode bloedlichaampjes, bloedplaatjes. En er zal nog wel veel meer in zitten. Maar die hebben allen hun eigen functie. En het hoofd is. Het hoofd stuurt dat allemaal aan. En wij hebben ook een hoofd die dat allemaal aanstuurt. En als wij daar ons gewoon aan onderschikken, dan is het lichaam gewoon, ik zeg even gewoon, een organisme wat gewoon werkt. En daar hoeven wij helemaal niks aan te doen, dan hoeven wij niet te gaan organiseren of noem het allemaal maar op. Want dat is gewoon, als wij dat allemaal willen gaan organiseren enzovoorts, dan is dat alleen maar een ontkenning van dat het hoofd het regelt. Dus het hoofd regelt dat, wij onderschikken ons daaraan en wij onderschikken ons naar de maat van geloof die God aan een ieder van ons geeft. En elke lichaamsfunctie doet wat benodigd is voor het lichaam. Dat is bij ons lichaam toch ook zo, de hand doet wat die pakt iets en de voet die zorgt en de benen helpen er ook weer bij, die zorgen dat we ergens komen. En de ogen zorgen dat we zien wat de hand gaat pakken. Nou ja, ik kan natuurlijk uren doorgaan hierover. Maar zo is het ook in het lichaam van Christus. En één voorbeeld, een mond is om te spreken, een oor om te horen. Maar laat de oor nou niet gaan denken dat hij moet gaan spreken of de mond dat hij moet gaan horen. Want dat werkt dus niet. Nou, dat zegt Paulus dus hier. Zo werkt het dus ook in het lichaam. Net als wij in één lichaam veel leden hebben, maar niet alle leden dezelfde werking hebben, zo zijn wij de velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En wat Paulus dus ook natuurlijk zegt, tussen de regels door, is dat wij natuurlijk niet alleen wat onszelf betreft ons zouden onderschikken aan de maat van geloof die God aan een ieder van ons geeft en ons gewoon schikken in de rol die God ons geeft, hè, als wij ons aan hem beschikbaar stellen. Maar ook voor die ander. Daar gaan wij ook niet over van, ik vind eigenlijk dat hij of zij dat of dat. Nee, dat regelt het hoofd. Dus dat kunnen wij gewoon lekker laten zoals het is. Dat is organisch. Hij regelt dat, hij is het hoofd, hij stuurt het aan. Ja, één lichaam. Nou, dat hoef ik denk ik in deze, in dit, als ik het kringetje rondkijk, nauwelijks iets over te zeggen. Want dat is natuurlijk een waarheid die we alleen vinden bij de apostel Paulus. En uitgebreid bespreekt hij dat in zijn brief. Ik geef een paar schriftplaatsen waar hij dat doet. 1 Korinthe 12 noemde ik al. Dit zijn twee versen, maar het hele hoofdstuk gaat daar in principe over. Hè? Daar heeft hij het ook echt over van, ja, zou de hand tot de voet zeggen en nou ja, enzovoort. Bijna op een kinderlijke manier doet hij dat in 1 Korinthe 12. Ik zeg bijna, eigenlijk moet ik zeggen op een kinderlijke manier, want die Korinthiërs die hadden ook nog melk van nodig en geen vaste spijs. Dus het is eigenlijk nog gewoon babyvoeding wat hij ze geeft, melk. Maar het is wel heel duidelijk en eigenlijk ook heel simpel. Zo zijn wij, de velen, één lichaam in Christus. Hè? Dus ook verbonden met hem. En die versen die ik hier noem, 1 Korinthe 12, vers 12 en 13, daar zegt Paulus ook, daar noemt hij ook hoofd en lichaam bij elkaar, noemt hij ook in één term de Christus. Dat is hoofd en lichaam. Zo, wij zijn zo één met hem, als één lichaam, dat we die titel ook meekrijgen, de Christus. Dat is hoofd en lichaam. Maar toch ieder afzonderlijk leden van elkaar. En wij hebben onderscheiden genadegaven in overeenstemming met de genade die aan ons gegeven wordt. Zie je wat Paulus hier zegt? Wij ontvangen genade, maar de uitwerking van die genade, de genadegaven, zegt de vertaling. Dat is het woord charismata. Dat is eigenlijk, als je op dat woord inzoomt, hè, charis is vreugde of genade, maar genade geeft vreugde en dat wat vreugde geeft is genade. Maar het is eigenlijk het resultaat, dat zie je in de interlineair. Charismata is het resultaat, eigenlijk is het een meervoud ook, charismata, het resultaat van wat genade doet. Of het genade gevolg of effect. Is dat Nederlands? Genade resultaat of genade effect. Het hoeft ook geen Nederlands te zijn. Dan als wij het gewoon gebruiken dan, en we weten wat ermee bedoeld wordt, is het goed. Maar wij hebben onderscheiden genade resultaat of genade effecten in overeenstemming met de genade die aan ons gegeven wordt. Dus God geeft ons genade. Hè, wij hebben genade ontvangen. En God werkt in ons door zijn genade. Maar dat is het resultaat dat dat geeft. Het effect is bij ons ieder afzonderlijk anders. Dit is een overeenstemming met, het is onderscheiden, hè, verschillend, verscheiden. Onderscheiden genadegaven in overeenstemming met de genade die aan ons gegeven wordt. We hebben onderscheiden genade effecten of genade resultaten in overeenstemming met de genade die aan ons gegeven wordt. God werkt met zijn genade in ons en wat dat uitwerkt is bij ieder anders. In ieder lid werkt dat dus net als bij het lichaam. Waar wordt het lichaam door aangestuurd? Er stroomt overal volgens mij bloed naartoe en stikstof, zuurstof. Er komt zuurstof in dat bloed en dat volgens mij is dat een beetje de motor van ons lichaam. Ik zat vroeger nooit zo goed op te letten maar bij biologie in ieder geval niet. Behalve over de bloemetjes en de bijtjes ging natuurlijk. Maar dat lichaam wordt aangestuurd. En die vingers die doen andere dingen dan de wenkbrauwen of de ogen enzovoort. Dus Gods genade werkt in ieder lid afzonderlijk en doet in hem of haar wat nodig is voor het geheel. Hè? Dat is wat in het lichaam, ons lichaam ook zo is. De bron is hetzelfde, het resultaat verschilt. Zo vat ik dat dan maar samen. Ik kan trouwens een ander voorbeeld noemen. Als je stopcontact hebt, en je steekt de stekker van de waterkoker erin, dan kookt die water, maar je stopt in hetzelfde stopcontact de stekker van de stofzuiger of het koffiezetapparaat of de airco. Het is elke keer dezelfde bron, maar het dingetje is anders, dus die doet ook wat anders. En wij staan allemaal, om het zo te zeggen, aangesloten op dezelfde bron. Gods genade, Gods geest, Gods genade. Maar wij zijn allemaal anders. Dus God werkt in ons ook allemaal anders. Wij hebben onderscheiden genadegaven in overeenstemming of naar de genade die aan ons gegeven wordt. En dan gaat Paulus die gaven noemen. Het zij profetie naar overeenkomst van het geloof. Nou, profetie is een rechtstreeks van God gesproken woord doorgeven. En Paulus zegt dat profetie is naar gaven, om het dan zo maar te noemen, die charismata. Die is naar overeenkomst van het geloof. En hij zei in vers 3, wat we net lazen, God geeft aan ieder een maat van geloof, deelt hij toe. Dus dat is bij profetie ook zo, dat is naar overeenkomst van geloof. God geeft een woord door en degene die dat doorkrijgt, die zou dat ook doorgeven aan de rest. Hè. Dat is zijn charismata, dat is hoe genade uitwerkt. En je zou dus ook niet meer en niet minder zeggen. Hè. Dus naar de maat, naar overeenkomst van het geloof. Naar de maat van geloof die God aan een ieder toedeelt. Die profetieën, ja, dat zeg ik er dan maar bij. Kijk, de Romeinenbrief bespreken we nu. En dat is net als de eerste Korinthebrief, een vroege brief van Paulus. En die zijn geschreven in de beginperiode van de Ecclesia, het lichaam van Christus. En Paulus zegt meteen al in een van die eerste brieven, de eerste Korinthebrief, dat die profetieën zouden ophouden. Zij zullen afgedankt worden, teniet gedaan worden. En ook het talen, het spreken in tongen, dat zou ook ophouden. En de gave van kennis, zij zal ook afgedankt worden. Dat zegt hij in 1 Korinthe 13. En de brieven zijn ongeveer in dezelfde tijd geschreven. En hij zegt, ik zeg dat nu heel kort, omdat het mijn onderwerp niet is. Maar we hebben het hier over bepaalde charismata, genadegaven. Maar die gaven legt Paulus in Romeinen niet echt uit, maar in 1 Korinthe 13 en bijvoorbeeld Efeze 4 wel. Die gaven hadden een tijdelijke functie. En dat moet ik er hier nu bij zeggen, anders, want we bespreken een paar van die gaven. Dus ik zeg erbij, maar ik zeg het er kort bij. Paulus zegt in 1 Korinthe 13 daar heeft hij het met name over profetie, het spreken in tongen en de gaven van kennis. Hij zegt, die zouden ophouden. En wanneer dan? Nou, dan zegt hij wanneer de volwassenheid is gekomen. En Paulus spreekt over de Ecclesia, het lichaam van Christus, de gemeente voor mijn part. Spreekt hij in 1 Korinthe 13 dat die zich op dat moment bevond in de kinderlijke fase. Maar dat die Ecclesia zou opgroeien tot volwassenheid. En als dat punt bereikt zou zijn, dan zouden die gaven niet meer nodig zijn. En ook in Efeze 4, noemt hij volgens mij meer de functies. Er zijn apostelen, profeten en noemt er nog wat. En dan zegt hij, totdat. En dan heeft hij het ook weer, totdat de Ecclesia opgegroeid is tot een, voor mij staat daar een man. Het gaat om volwassenheid, tot een volwassen man. En het gaat daar, lees het maar na, het gaat daar in het verband echt over dat het punt zou komen dat het woord van God compleet zou zijn. Dan zouden die gaven namelijk niet meer nodig zijn. Want, ik neem maar, het profetie gaat het hier over, maar ook het spreken in tongen of talen. Het zijn beiden gaven, om het maar zo te blijven noemen, het zijn beiden gaven van het doorgeven van het woord van God. Alleen het een gewoon in klare taal en het ander in een vreemde taal. Maar zodra dat woord compleet was, zodra de volwassenheid, de volwassen man tot stand was gekomen of tot volwassenheid was gekomen, waren, zouden die gaven niet meer nodig zijn. Paulus zegt ook in 1 Korinthe 13 dat die gaven, het is allemaal maar ten dele, noemt hij dat ook. Fragmentarisch, het is hier een profetie, het is daar een woord in een taal, het is daar een woord van kennis. Hij zegt maar dat er straks, wanneer die volwassenheid is gekomen, wordt dat teniet gedaan, want dan staat alles op schrift, dan is de schrift gecompleteerd. Het woord van God zou Paulus compleet maken, zegt hij in Colossenzen 1, vers 25, meen ik. En dat heeft hij gedaan. Dus er valt ook niets meer aan toe te voegen. En wij leven dus in de tijd dat het woord van God compleet is. Dat we heel de schrift hebben. Hè? Zoals Paulus dat ook in de 2e Timotheüsche brief zegt. Dus die gaven, die zouden, de tongen zouden verstommen of zo staat er in een bepaalde vertaling. Maar dat ja, dit zou ook inderdaad verstommen, niet meer nodig zijn. Want wij hebben de schrift, wij hebben heel de schrift compleet. Dus ja, alles wat, daar valt niks meer aan toe te voegen. En als jullie dan zeggen van ja, maar er zijn toch kringen waar ze wel tongen spreken. Wat zijn dat dan? En zeggen ja, dat is dan gewoon fake. Fake nieuws. Nou, dat is gewoon nep. Dat is overigens niet zo vreemd hoor, want in het christendom zijn er kringen waar men in tongen spreekt. Om dat dan maar als voorbeeld te noemen, want dat schijnt de meest spectaculaire te zijn. Maar dat vind je ook gewoon in allerlei andere godsdiensten. Dat is een duur woord voor geloof ik, glossalie. Nou, Google dat maar eens, dan kom je het vanzelf tegen. Dus het is echt niet zo dat echt iets christelijks is of zo alleen. Dat kunstje kan men ook op andere plaatsen en kringen. Nou, ik denk dat ik daar genoeg over heb gezegd. En zo niet dan, ik heb daar ooit wel eens studies over gegeven die er echt specifiek op die hoofdstukken ingaan. En met name Efeze 4 dan en 1 Korinthe 13. En ook wel een en ander over geschreven. Dus daar verwijs ik dan maar naar om nu verder te kunnen gaan. Ja, Paulus gaat verder over die genade van God die in ieder lid afzonderlijk, we zijn één lichaam, maar in ieder lid afzonderlijk werkt die genade verschillend. Nou, hij noemde net het zij profetie naar de overeenkomst van geloof, het zij bediening in de bediening. Het gaat hier niet specifiek over de horeca, lijkt me. Maar ik zag Gert net koffie voor iemand inschenken. Nou, dat zal er ook wel ondergeschaard kunnen worden. Maar dit is natuurlijk, dit is een heel algemeen begrip. Hè? Dus het gaat gewoon over dienst. Ja, de een heeft wat meer dienstbaarheid in zich dan de ander. En dat is wat Gods genade werkt. Kijk, ik heb bijvoorbeeld voor niemand koffie meegenomen toen ik net bij die automaat zat. Het zit er gewoon niet in bij mij. Nee, en dat geef ik ook niet. Nou, het zij wie onderwijst in de onderwijzing, dat doen we gelukkig ook niet allemaal, want dan zat het aan één kant vol en aan de andere kant zat weer niemand. Dus dat wordt allemaal geregeld door het hoofd. Hè? Dat is Gods genade die dat uitwerkt. Paulus gaat hier 7 van die charismaten noemen. Nou, we hebben er nu 3. Profetie, dienen hè, of bediening, dienst en onderwijzing. Het zij de bemoedigende of de aanmoedigende in het bemoedigen. Ja, die heb je ook. Mensen die een bepaald enthousiasme hebben. Altijd aanmoedigend, bemoedigend. Aanstekelijk ook. Ja, ik ga geen voorbeelden noemen, maar ik ken ze. Dus ik heb wel, bij mij schieten dan die voorbeelden vanzelf in gedachten. Dus ik denk dat zullen jullie vast ook wel hebben. Wie meedeelt in vrijgevigheid. Ja, nu gaan we natuurlijk even pauzeren en de collectezak rond laten gaan. Nee, maar ook, ja, ook dat, maar het is wel leuk hè, wat erachter staat. Die meedeelt, die doet dat niet karig. Nee, dat is in vrijgevigheid. Als Gods genade in je werkt en je deelt mee, dan is dat ook, dan is dat niet karig, maar dan is dat vrijgevig. Nou, we zullen, dinsdag is Prinsjesdag, heb ik begrepen. Dus we zullen eens kijken hoe, wat ons allemaal, of Het kabinet Rutte, hoeveel is het? 4, 5, 6? 4.
Huh?
Nee, ik heb geen flauw idee. Te veel hoor ik altijd, maar dat. Eens kijken hoe vrijgevig men is of men de woorden van Paulus. Wie vooraan staat in ijver. Hè? Dat is ook. Ja, dat als God je ergens plaatst, dan is het ook niet zo dat je dat met lood in de schoenen doet. En dan kan je wel een beetje. Gezonde spanningen in hebben wel. Maar degene die dan vooraan staat, die plek is gegeven, ja, die doet dat dus ook in ijver. Hè? Die gaat voorop. En wie zich ontfermt in blijmoedigheid. Dat is ook wat Gods genade uitwerkt. Mensen die ontfermend zijn, barmhartig, weet ik veel, dat soort woorden. Hè, als Gods genade het uitwerkt, dan is dat niet zuchtend en steunend, maar dan is dat in blijmoedigheid. Nou, dit zijn ze dus alle zeven, om ze maar een titeltje te geven. Ik lees verder, vers 9. Ja, dan komen we in een nieuw gedeelte. In mijn Bijbel, de Statenvertaling, is ook een nieuwe pericoop. Nieuwe paragraaf. De liefde, er staat eigenlijk gewoon de liefde ongeveinsd. Het Grieks zet dat woord is er meestal niet tussen, maar dat is wel het idee. Hè? De liefde is ongeveinsd. Maar in de vertalingen, ik heb de Statenvertaling, er staat de liefde zij ongeveinsd. Daar wordt het, dat heet dan een gebiedende of een aanvoegende wijs genoemd. Zo heet dat, maar dat is een wens, een aanwijzing of een aansporing. Hè? De liefde zij ongeveins, oftewel, ja, dat is een aansporing van. Als je lief hebt, dan moet dat ongeveins zijn of zo. Weet je? Nee, het is gewoon een vaststelling. Liefde is ongeveinsd. Verafschuwende het boosaardige staat niet hebben een afkeer van het boosaardige. Dat is de Gods onvoorwaardelijke liefde. De agape, ware liefde, is ongeveinsd. Verafschuwt het boosaardige. Hecht aan het goede. Dat is wat liefde is. Liefde is, hè, dubbele punt, dit. Ongeveinsd. En dat zijn gewoon waarnemingen of vaststellingen. Er volgen nu 13 kenmerken van liefde. Ik ga er proberen een beetje snel doorheen te gaan, want we hebben ze net gelezen. Dat is wel mooi, het zijn er 13. Ik denk altijd, ja, dat is ook niet voor niks. Want in het Hebreeuwse woord voor liefde is ahava, of ahaba, of ahava. Ik weet niet hoe je. Ik kwam het nogal op verschillende. Ja. het wordt nogal verschillend geschreven. Maar het woord voor liefde, ahava, dat heeft. In het Hebreeuws hebben alle letters een getalswaarde. Net als zeg maar de Romeinse cijfers, hè. Die x is een 10 enzovoort. Maar dat hebben de Hebreeuwse letters ook. En de getalswaarde van het woord liefde is 13. Het woord trouwens voor 1, echad, dus het woord voor 1, heeft ook een getalswaarde van 13. Maar liefde is de drang naar eenheid. Dat is ook wat Gods liefde gaat bewerken. Die gaat heel de schepping één maken. Eén met hem. En met elkaar. He, dat is ook wat verzoening is natuurlijk. Dat is wat Gods liefde is. Die gaat alle vijandschap vernietigen. Want liefde verafschuwt het boosaardige en hecht aan het goede. En is ongeveins, dat is wel een leuke. Er staat anupokritos. En dat betekent niet hypocriet. Maar in het oorspronkelijke Grieks. In de oorspronkelijke Griekse taal schijnt een hypocritos een woord te zijn voor een toneelspeler. Dus een toneelspeler is iemand die tijdelijk een rol op zich neemt. Nou, liefde is niet een tijdelijke rol. Liefde is niet het spelen van een rol. Van nou, dan halen we even deze rol uit de kast en zetten het juiste gezicht bij op. We gaan even een uurtje lief zijn. Nee, liefde is een. Een mindset. Ja, een eigenschap. Is ook een. Heeft ook. eigenlijk niets met gevoel te maken, maar is een, ja, in die zin heb ik een beetje hekel aan het woord, maar een keuze. Een instelling.
Toch wel een eigenschap.
Ja, het is ook een eigenschap, maar je kunt er ook voor kiezen om de ander lief te hebben. Ja.
Maar als het moet, heb ik er geen zin in.
Nee, als het moet, heb ik er geen zin in. Maar wij kunnen die ander lief hebben omdat God die ander lief heeft.
Ja, precies.
Hè, God heeft elk mens lief. God is liefde. En wij kennen die liefde en daardoor kan je die ander ook lief hebben. Dat betekent niet dat je die ander altijd lief vindt, hè? En daar hoef je ook helemaal niks bij te voelen. Integendeel, je kan het misschien wel tegenovergestelde voelen. Want dat roepen mensen nou eenmaal soms bij je op. Maar het gaat niet om dat gevoel. Het is wel fijn als er... Er kan wel gevoel bij komen. Dus ook, dat zijn hele prettige dingen natuurlijk. Als je een relatie hebt of een huwelijk en je voelt daar ook nog eens liefde bij. Nou, dat is ontzettend fijn. Ja, toch? Dat maakt het allemaal een stuk makkelijker. Maar er zijn misschien ook momenten dat je dat gevoel niet hebt. Nou ja, maar dat betekent niet dat je die ander niet lief kan hebben.
Nee, dan doe je even net alsof.
Ja, dan... nou ja. Ja, we spreken elkaar straks bij de koffie, want dan krijg jij bijles. Maar liefde is ongeveinsd. God, het gaat over agape, de liefde is ongeveinsd. En liefde verafschuwt het boze, het boosaardige en het hecht aan het goede. In broederliefde elkaar dierbaar genegen, in de eer elkaar voorgaand. Dat woord broederliefde, hè? Broederlijke genegenheid, Philadelphia, dat kennen we wel. Is eigenlijk broederlijke genegenheid, veel genegen zijn tot de broeders. Maar dat is dus, liefde is, nou, dan krijg je het hele rijtje, in broederliefde elkaar dierbaar genegen, in de eer elkaar voorgaand. De interlineaire heeft hoger achtende. Ik weet nou niet wat... ja, dat woord komt alleen hiervoor. Dus een beetje lastig te bepalen van wat het nu precies betekent. Maar in Colossenzen 2 vers 23 wordt dit woord eer vertaald met waarde. Daar heeft het ook echt de betekenis van waarde. Het gaat natuurlijk om in waarde elkaar voorgaan. Dat je elkaar, ja, wellicht ook hoger acht. Maar in ieder geval elkaar waardeert. Elkaar op waarde schatten. En niet wat ik vind dat die ander zou moeten doen. Of hoe zeg je dat? Kijk, God werkt in die ander. En dat is in ieder lid afzonderlijk. En God geeft die maat. God deelt dat aan ieder toe. En wij zouden die waarde van datgene wat God met zijn genade doet in die ander, dat zouden wij al erkennen. En zo in de waarde elkaar voorgaand. Of elkaar van mij apart hoger achten. Maar in ieder geval het op waarde schatten van die ander. Van wat God doet in die ander. En het is ook God die dat doet. En wij hebben daar voor de rest geen fluit mee te maken. Beseffen wie de ander is, ook beseffen wie de ander is in Gods ogen. God heeft die ander lief. En ook als het nog zo'n vreemde vogel, God heeft die ander onvoorwaardelijk lief. Dat is geen gevoel. Dat is dus een mindset. Wij kunnen die ander lief hebben omdat God de ander lief heeft. De liefde is in de ijver niet traag. Vurig in de geest, vurig in geest, als slaaf, de Heer dienend. En de geest heeft te maken met het denken. Dit woord voor vurig, dat heeft Seontes, dat heeft te maken met, dat is afgeleid van een werkwoord van voor koken. Dus vuren, in die zin is het warm natuurlijk, maar of vurig het helemaal het juiste woord is, weet ik niet, bruisend. Hè? Wat kook, dat bruist, borrelt. En wat Gods liefde in ons bewerkt, ja, dat is bruisend, dat is borrelend. Hè? Het is ook onderga een metamorfose in de vernieuwing van het denken. Het denken wordt vernieuwd, dus dat de buitenkant dat vervalt van dag tot dag. Dat zegt Paulus ook weer elders. En dat is ook wat wij zien. Maar binnenin hebben we allemaal datzelfde nieuwe leven wat hij ons geeft. Hè? En dat is bruisend en elke dag dat vernieuwt ons van dag tot dag. In de hoop zich verheugende. Ja, dat is ook wat Gods liefde uitwerkt. Hè? We verheugen ons in de hoop, de toekomstverwachting die wij hebben. Maar niet alleen die wij hebben. Hoewel we het daar natuurlijk vaak over hebben, want het is een geweldige hoop. Een geweldige verwachting. Als lichaam van Christus. Maar ook de hoop. Het, wat Paulus in Colossenzen 1 vers 23 noemt, de hoop van het evangelie. En dan verwijst hij naar Colossenzen 1 vers 20, namelijk de verzoening van het al. Dat is de hoop van het evangelie. Nou, in die hoop verheugen wij ons. En want dat is wat Gods liefde uitwerkt in ons. In de verdrukking verdurend. Verduren heeft met, dat is dit woord, hypo nog wat, eronder blijven, hè. De meeste vertalingen zeggen volharden, maar dat is meer alsof wij dat doen, actief. Maar dit is meer passief, in de verdrukking verdurend, ondergaan, eronder blijven. Ook als je het koud hebt, hè. Zo zie je. Nou, dat ondergaan we ook. In de hoop zich verheugende, in de verdrukking verdurend. En we hebben Romeinen 5 besproken, dat is al een tijdje geleden. Maar daar zegt Paulus dit. En wij roemen in de hoop van de heerlijkheid van God. Die heerlijkheid, dat is in Christus. Hè. Christus is verheerlijk, is nu allemaal verborgen. Maar wanneer hij, dat is ook weer Colossens, ik heb al een paar keer de Colossensbrief aangehaald. Wanneer hij geopenbaard zal worden in de heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En wij roemen in de hoop van de heerlijkheid van God. God gaat dat tot stand brengen in Christus en daar roemen wij in. Ja, daar hebben wij het over en daar geven wij enthousiast van op of daar roemen wij in. En niet alleen hierin. Maar wij roemen ook in verdrukkingen. Maar niet in die verdrukkingen op zich. Van, oh, wat zijn wij blij dat wij verdrukt worden. Nee, wij roemen in diezelfde hoop in de verdrukkingen. Wij roemen nog steeds over die hoop, ja, juist in verdrukkingen. En daar verheugen wij ons in. En omdat wij weten dat de verdrukking verduren uitwerkt. En het verduren beproefdheid en de beproefdheid hoop. Dus wat Paulus hier zegt, dat heb ik toen ook gezegd. Hè, dat wij hebben hoop, een hoop zelfs. En daar roemen wij in, maar wij roemen ook in die verdrukkingen. Daar roemen wij nog steeds in die hoop, omdat wij weten dat de verdrukking verduren uitwerkt. Hè, wij verduren in die verdrukking. En het verduren beproefdheid, de hoop die wij hebben, wordt dus getest. En de beproefdheid werkt weer hoop uit. Dus dan heb je een cirkel. Maar wel een cirkel die steeds, ja, hoe zeg je dat? Je komt steeds een stapje hoger. Want die hoop die is beproefd en die is dus krachtiger, die is bevestigd. En dan zegt hij erachter, en dat is mooi, de hoop maakt niet beschaamd omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is. En die liefde van God, daar gaat het ook over in Romeinen 12. Die liefde van God is onvoorwaardelijk voor heel zijn schepping. He, dat is Gods liefde, God is liefde. En wij kennen die hoop dat God heel die schepping gaat verzoenen. Gaat brengen waar hij ze hebben wil. En daar gaan wij nog een rol in spelen, ook als lichaam van Christus zelfs. Maar daar, die hoop maakt dus niet beschaamd. Want wij, die verwachting maakt die, daar worden wij niet in beschaamd, want die gaat uitkomen. Dat is alleen maar een kwestie van verduren, geduld hebben. En dat weten wij omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. Wij kennen die liefde al, die straks heel de schepping zal, om het dan maar zo te zeggen, over de hele schepping uitgegoten zal worden. En daarom, dat is geweldig natuurlijk. En daar, vandaar in de hoop zich verheugen, in de verdrukking verdurend, in het gebed volhoudend. Er staat, een subtiel verschil, er staat, dit heb ik allemaal gezegd, het staat een enkelvoud van het gebed. Het staat niet in de gebeden volhoudend, maar het staat in het gebed volhoudend, als een enkelvoud. En daaruit zou je al kunnen concluderen dat het niet gaat om de gebeden, van bid je wel, zeg maar wat, hoeveel keer per dag. Daar gaat het niet om. Het gaat om het gebed als een houding. Het van hem verwachten. Maar het woord voor gebed, het Griekse woord, zegt dat eigenlijk ook. Ik vind dit echt, toen ik deze ontdekking ooit deed, vond ik echt heel mooi. Echt een eye-opener. De woordopbouw van dat Griekse woord voor gebed is naartoe. Dat is dus een richting, Wat net over een denkrichting, maar dit is dus ook een richting, naartoe. Wel, dat is goed, welvaart, welzijn, is goed. Dat ui, van ook ui agelion, goed bericht. Naartoe, wel, hebben. Dus je richting goed hebben, dat is gebed. Als het er uiteindelijk over gaat, wat is nou gebed? Ja, dat kan zich uiten in het uitspreken van een gebed, maar dit is wat wij wellicht zouden noemen een biddende houding. Gewoon al het van hem verwachten. Dat is in gebed volhoudend. Je richting goed hebben. Ik zag net trouwens, toen ik hier naartoe fietste, zo'n roofvogel. Dat noemen ze ook bidden, wat die doet. Zo'n torenvalk geweest zijn. Die doen dat, geloof ik. Nogmaals, die biologielessen zijn niet erg blijven hangen. Maar wat doet dat beest? Dat is wel een mooie typologie. Die neemt zijn positie in op een hoge plaats en van daaruit heeft hij overzicht. En gaat hij staan en is hij aan het bidden. Zo noemen ze dat ook. Waarom dat is, weet ik veel. Maar ik vind het wel een mooie parallel. Maar wij zouden ook onze positie innemen en onze gerichtheid goed hebben. Onze positie naar God toe, het van hem verwachten, maar ook je positie naar de wereld toe. Dan, wij staan een stapje hoger en als je dan al dat aards gedruis, als je dat dan ziet, dan wordt het allemaal wat kleiner. Net als je in een vliegtuig zit en dan denk je van oké, dan neem je wat afstand. Dan ga je dingen vanaf een hoge plaats bekijken en heb je overzicht. Maar dat is dus dat in gebed volhoudend. Dat is wat de liefde Gods in onze harten uitwerkt. Dus het is niet een activiteit die we doen naast andere dingen. Maar het is een houding in alle dingen, onder alle omstandigheden. Dat is in het gebed volhoudend. In de behoeften van de heiligen deelnemend, de gastvrijheid najagend. Hier gaat het dan over het kringetje, om het dan maar zo te noemen, van de heiligen. In de behoeften van de heiligen deelnemend. Dat is wat liefde uitwerkt. Daarom komen we ook bij elkaar. Die behoeften hebben wij. Dat kunnen ook andere behoeften zijn. Ik noem nu maar een voorbeeld. En gastvrijheid najagend. En Paulus in Galaten maakt hij de kring veel groter natuurlijk. Hij zegt, laten wij dus als we de gelegenheid hebben het goede doen voor allen. Maar vooral voor de huisgenoten van het geloof. Dat dan weer wel. Dit is de laatste keer. Dit zijn de laatste twee van de uiteenzetting van de liefde is. En dan komen we nu in een ook weer een nieuw gedeelte. Ik heb al een paar minuten, zie ik. Dus tot vers 16 wilde ik aankomen. Dat gaat dus wel lukken blijkbaar. Hier wordt het dus wel een, ik zei net van deze versen, de liefde zij ongeveinsd, staat in de Statenvertaling in vers 9. Dat is geen aanvoegende wijs, het is gewoon de liefde is ongeveinsd. Hier komen er dus wel van die aanmoedigingen. Zegen wie jullie vervolgen, zegen en vervloek niet. Ja, dat is wel mooi. Kijk, hier staat wel een zegend. Hè, zegen wie jullie vervolgen. Zegen en vervloek niet. In de bergrede is dat, in Matthäus 5. Daar zegt de Heer, maar ik zeg tegen jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Kijk, het is naar de mens is het zo van, als iemand jou kwaad doet, dan hebben we de neiging om kwaad terug te doen. In ieder geval kwaad te spreken, maar dat is ook kwaad doen. Maar de Heer zegt, en de Heer zegt, heb je vijanden lief, bid voor wie je vervolgen. Zegen wie jullie vervolgen, zegen en vervloek niet. Wij hebben de neiging om degene die ons onrecht aandoen, of waarvan wij vinden dat ze ons onrecht aandoen, om die verbaal ook door het slijk te halen. Maar Paulus stapt echt uit een ander vaatje. En het is zo menselijk om die ander te vervloeken, om daar kwaad over te spreken. Maar Paulus zegt zegen, hè? Dat is een zegen, dat ook weer met dat ui, goed spreken van, zegenen. En waarom? Nou, laat ik dan even in die woorden Matthäus 5 gaan. Heb je vijanden lief, bid voor wie je vervolgen, zodat jullie zonen zullen worden van jullie vader die in de hemel is. Het woord zonen is een synoniem voor erfgenaam. Hè? En om het nou heel kort te zeggen, als wij onze vijanden lief hebben en bidden voor wie wij vervolgen, hè, als wij zegenen wie we vervolgen en zegenen niet vervloeken, dan doen wij dus wat de Vader doet. Dat is wat hier staat. Zodat jullie zonen worden, erfgenamen, daarin dus, hè, in dat te doen van de Vader. Want Hij, God, spreekt ook goed van heel zijn. Hij heeft heel zijn schepping lief en Hij spreekt in zijn woord, spreekt Hij over het goede voor heel de schepping dat Hij tot stand gaat brengen. Hij gaat deze hele schepping, de wereld met zich verzoenen. Nou, dus alleen ook daarom kunnen wij de ander lief hebben, maar ook zegenen wie ons vervloeken. Want Hij laat zijn zon opgaan over boosaardigen en goeden en laat het regenen op rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ja, beiden delen in Gods zegeningen. Nou, ik heb er nog wat tekstverwijzingen bij gezet. Voor als het heel de middag ook nog regent, dan kan je het opzoeken. Zegen wie jullie vervolgen, zegen en vervloek niet. Verheug je met wie zich verheugen, huil met wie huilen. Ja, dit gaat hier over blijdschap en verdriet. En alles geeft God een plek in ons leven. Het is niet zo, het is ook niet zo van, kijk, Paulus zegt in Filippenzen, in ieder geval in 4, maar volgens mij ook in Filippenzen 3. Verheug je in de Heer altijd. En dan zegt hij volgens mij, zegt hij wederom, zeg ik, verheug je. En daaruit zou je de conclusie kunnen trekken. Oh ja, we moeten ons dus altijd verheugen. Nou, dat is niet zo verheugend natuurlijk als iets moet. Maar verdriet en huilen heeft blijkbaar geen plaats. Nee, dat zegt Paulus helemaal niet. Maar hij zegt wel dat we onder alle omstandigheden ons kunnen verheugen in hem. En ook al zijn wij verdrietig, en daar hebben we vaak alle reden toe, door die tranen heen schijnt het licht, kunnen wij ook. Nou ja, je kennen we allemaal. Hè? Als we verdrietige omstandigheden meemaken, dan zoals bijvoorbeeld met als iemand die ons naast is, als die overlijdt, dan natuurlijk, dan is er verdriet. Maar daardoorheen schijnt de zon, hè, het licht van het evangelie, van ja, God gaat hem of haar ook weer opwekken en dan is ze dus, om zo gezegd, met een lach en een traan. En God geeft alles een plek in ons leven en ook verdriet en andere emoties horen daar helemaal bij en mogen daar helemaal bij horen. Paulus ontkent dat helemaal niet en vandaar dat hij ook, en hij zegt ook, verheug je met wie zich verheugen en huil met wie huilen. Nou ja, dat heeft verder niet zoveel toelichting nodig, lijkt me. Dan gaat hij weer, wees onderling eensgezind. Niet zinnende op de hoge dingen, maar zich voegend met de nederige. Wees niet eigenzinnig. Kijk, hier komen weer wat van die woorden. Ik heb ze nu niet alle... Weer drie keer trouwens. Ik heb ze nu... En de vorige was vier keer, dacht ik. Dat andere vers. Ik heb ze nu niet allemaal eruit gehaald. Maar ik heb wel even de interlineair met MBG afgedrukt. Daar zie je dan... wat is wel mooi. Ik heb die... Er staat wees onderling eensgezind. Hè, dus van één gezindheid. Dezelfde gezindheid. En dan zegt de MBG ook niet zinnende. Ik wist niet dat het Nederlands was. Maar niet zinnende op de hoge dingen. Hè, dus niet gezind zijn op de hoge dingen. Maar gewoon op de wat Paulus al in het voorgaande naar voren bracht. Naar de maat die God je toedeelt. Hè, onderschik je daaraan. Ons leven, ons lichaam, ons hele leven is in zijn hand. Zijn genade werkt door ons en dat is bij een ieder van ons anders. Hoewel we één zijn, één lichaam, is dat bij ieder afzonderlijk, is de uitwerking van Gods genade anders. En wees daarin ook onderling eensgezind, maar niet, ook niet zinnende op dingen die hoger zijn dan wat God je toebedeelt. Dat is... toch wel de boodschap in deze verse die Paulus naar voren brengt. En ook zich voegend met de nederigen. De MBG heeft dit overigens anders weergegeven. In het eenvoudige voegt u. Voegt u in het eenvoudige. Nou, wat het maakt niet zo heel veel verschil, denk ik. Zich voegend met de nederigen. Met de nederigen of... In het eenvoudige zich voegende.
Het heeft eigenlijk gewoon weer te maken met tevredenheid.
Ja, tevreden. Ja. Tevredenheid met wie jij bent, maar ook wie die ander is. God heeft jou zo gemaakt, God heeft mij zo gemaakt, God heeft ons allemaal afzonderlijk zo gemaakt. En ja, zijn genade werkt in ons allemaal ook anders. En als laatste, wees niet eigenzinnig. Hè, het ik, het ego. Eensgezindheid is een mooi woord, hè? Dezelfde gerichtheid. Ja, daarom komen wij ook bij elkaar. Niet omdat we een club zijn of dat we... Noem het allemaal maar op. Maar nee, wij verwachten het van hem, van zijn genade. En daarin zijn we eensgezind, hoe verschillend we ook zijn. Liefde namelijk voor de waarheid. En die waarheid is er ook maar één. Het is niet zo dat ieder zijn eigen waarheid heeft. De waarheid is er één. Die is concreet, hè? Concrete, in beton gegoten. Maar daar is er één van en die is ook vast. En we hebben liefde voor de waarheid. Dat is wat God heeft, de liefde van God is in onze harten uitgestort. En daarom hebben we liefde voor de waarheid. En daarin zijn we eensgezind. En van die waarheid is er ook maar één van. En dus, voegt u in het eenvoudig. Hè? Voeg je daarna. Ja, dat is dus eigenzinnigheid, eigen wijsheid, eigenzinnigheid. Ik zit even te kijken wat de Statenvertaling heeft. Ja, zijt niet wijs bij uzelf, hè? Dat is dus eigen wijsheid of eigenzinnigheid. Nou, dat is natuurlijk wat men in de wereld wel zegt. Vooral met jezelf bezig zijn, wat jij voelt, wat jij denkt. Hè? Wees niet eigenzinnig. Paulus stapt echt uit een ander vaatje. Nou, dat was mijn laatste dia. Dus ik heb het redelijk... Ja, dankjewel. Dus ik ga hier een punt zetten. En we laten het hierbij.